Hallo CryptoCoiners, het is donderdag 11 juli 2024. Welkom bij de CryptoCoiners podcast, aflevering 386. Met een rapportcijfer dat exact hetzelfde is als dat van vorige week woensdag. Het is nog steeds een 2 en de reden zie je straks vanzelf als we de charts erbij pakken. En even kijken naar de bubbeltjes en de CryptoCoiners scanner, wat die allemaal zeggen over de prijsontwikkeling op dit ogenblik van crypto en ook over de trends in de markt. Voordat we dat gaan doen, heb ik nog even wat nieuws voor je. Allereerst even een shout-out naar Dave. En Dave die mailde mij eerder deze week, omdat ik afgelopen dinsdag opeens een terugkomstsessie moest afzeggen. Dat was een terugkomstsessie van de cursus Beleggen en Traden met Bitcoin. En de reden was technisch, namelijk een hele beroerde internetverbinding hier in de studio. En het heeft lang geduurd, volgens mij ruim 2 weken voordat we de oorzaak hadden gevonden. Het bleken wat kabels te zijn die in de knoop zaten, om het zo maar te zeggen. Inmiddels zijn die kabels vervangen, hebben nog een paar andere kleine aanpassingen gedaan en alles werkt weer prima. Ik durfde het nog niet aan om de CryptoCoiners podcast vandaag live te doen, want daar wil ik de verbinding nog een beetje beter voor testen. Maar het lijkt erop dat alles inmiddels is verholpen. Maar het betekende dus wel dat die terugkomstsessie niet kon doorgaan. En toen ik daar een mailtje over stuurde aan onder andere Dave, kreeg ik een leuk mailtje van hem terug. Dag, bedankt voor het bericht. Ik zag inderdaad eerder de technische verbindingsproblemen, dus begrijpelijk. Tot over 2 weken, schreef Dave. Dave, allereerst bedankt voor je begrip en tot over 2 weken. Leuk dat je even mailde. Dan wat intern nieuws. Allereerst KuCoin. Misschien heb je dat meegekregen. KuCoin is gestopt met het geven van korting. Tot nu toe was het zo dat als je lid was geworden van KuCoin via onze link cryptocoins.nl/KuCoin, kreeg je 20% korting op alle commissie die je daar betaalde. Maar daar zijn ze mee gestopt. Zomaar, van het ene moment op het andere. We kregen een mailtje en we, dat zijn CryptoCoiners en volgens mij nog wat andere partijen die diezelfde overeenkomst hadden, dat ze besloten hadden om daar zomaar ineens mee te stoppen. En de reden was natuurlijk dat ze willen voldoen aan Nederlandse wetgeving. Nou, ze hebben volgens mij echt de klok wel horen luiden, maar geen idee waar de klepel hangt, want met Nederlandse wetgeving heeft het helemaal niks te maken. Dit gaat natuurlijk over MiCAR, de regeling die komt en die rond is eind dit jaar, op 30 december om precies te zijn, en die het handelsplatform mogelijk maakt om in elk land in de EU te kunnen opereren op voorwaarde dat ze in minimaal 1 land een licentie hebben. En volgens mij hebben ze bij KuCoin de regeltjes niet zo goed gelezen. Maar waarom dan ook, wie het weet mag het zeggen, ze zijn gewoon gestopt met die overeenkomst. En dit betekent dat als je nu dus lid wordt van KuCoin via een Nederlandse affiliate, kun je het vergeten. Je krijgt die 20% korting gewoon niet meer. Wat niemand weet, ik ook niet, is of het ook geldt voor mensen die al lid waren van KuCoin. Dus een vraagje aan jou. Als jij toevallig handelt op KuCoin, de kans is niet zo heel groot, want de meeste mensen handelen tegenwoordig op Bybit. Maar als jij handelt op KuCoin en jij krijgt die 20% korting nog steeds, of niet meer inderdaad, kun je dat even laten weten. Bijvoorbeeld door te reageren op deze podcastaflevering op Spotify of op YouTube. Dan kunnen we de informatie doorgeven aan andere CryptoCoiners die misschien ook op KuCoin handelen. Want niemand weet op dit ogenblik wat er met bestaande KuCoin-leden nou precies gebeurt. Krijgen ze die korting nou wel of krijgen ze hem niet? 1 ding weet ik 100% zeker. Als je nu lid wordt, krijg je die korting sowieso niet. Oké, tot zover het wat vervelende nieuws over KuCoin. Dan gaan we naar iets leuks. Op woensdag 24 juli, dat is gisteren over 2 weken... dan bestaat CryptoCoiners 7 jaar. In ieder geval de officiële versie van CryptoCoiners bestaat al 7 jaar. CryptoCoiners onofficieel bestaat al wat langer, want ergens in de herfst van 2016 heb ik mijn eerste live clinic gegeven. Die ging over Bitcoin. Maar op 24 juli 2017 nam ik de allereerste YouTube-video op. En dat is inmiddels alweer 7 jaar geleden. Ongelooflijk hoe snel de tijd gaat. En dat gaan we vieren op woensdag 24 juli. Toevallig is dat een woensdag. En ik zeg toevallig omdat je weet, misschien woensdagavond is normaal gesproken altijd de bijeenkomst in ons CryptoCoiners Café. We gaan die woensdag de hele dag traden. We doen namelijk onze eerste CryptoCoiners Trading Marathon. Een hele dag lang gaan we live traden met alle CryptoCoiners creators. Je hoeft daar niet voor te betalen. Het is 100% gratis de hele dag. En wat ik je nu alvast kan vertellen in deze podcast aflevering is dat het waarschijnlijk van 9 tot 9 is. Oftewel van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds. Dat betekent waarschijnlijk ook dat ik sowieso het laatste blok doe in en bij het CryptoCoiners Café. We gaan elk uur mooie prijzen weggeven. Alles, ik zei het net al, is 100% gratis te volgen. Je hoeft dus nergens te registreren of iets dergelijks. Gewoon via YouTube en misschien ook via nog wat andere streamingkanalen. En we gaan nog wat leuke dingen doen die dag. We hebben al met een aantal CryptoCoiners creators gesproken. De meeste ervan hebben meteen gezegd van ja, ik doe mee. Ik ga ook live traden voor publiek. Dus met de camera aan en met het beeldscherm erbij. Zodat iedereen kan zien hoe ik trade, wat ik trade, waarom ik instap of juist niet. En als je het leuk vindt om te traden, als je het leuk vindt om te zien hoe wij traden, dit is je kans. Woensdag 24 juli, de hele dag, van waarschijnlijk dus 9 tot 9. Meer informatie volgt nog. We zijn alles nog druk aan het voorbereiden, zoals gezegd. We zijn nog in gesprek met creators. We zijn nog aan het nadenken over wat leuke dingen die we willen gaan doen die hele dag. Maar meer informatie daarover posten we sowieso in al onze livestreams. En ook natuurlijk op ons Discord kanaal www.cryptocoins.nl/discord. Tot zover de CryptoCoins Trading Marathon. Ik hoop natuurlijk dat je daarbij kunt zijn woensdag over, of gisteren eigenlijk over 2 weken. En we praten er zoals gezegd binnenkort nog uitgebreid over. Hier gaan we je de komende tijd echt nog wel mee bombarderen. Dan het externe nieuws. Heel veel is er niet te melden. Eén dingetje dat ik even mee wil geven is dat er op dit ogenblik door Duitsland een waanzinnige hoop bitcoins in de markt worden geslingerd. Dat doen ze nu al volgens mij een week of twee op rij. Elke dag tussen de 10.000 en 20.000 bitcoins die worden verkocht. Duitsland heeft duidelijk geld nodig. Ze zijn ook niet de enige regering die dit soort dingen doen, maar dit valt inmiddels wel op. Het valt niet zozeer op aan de prijs. Als je de prijs van Bitcoin erbij pakt en je kijkt bijvoorbeeld naar de dagchart, dan zie je dat we al veel langer dan dat Duitsland hiermee bezig is, in een dalende trend zitten. Die dalende trend is eigenlijk ingezet al meer dan een maand geleden, 7 juni uit mijn hoofd. Daar komen we zo meteen wel even op terug als we de charts erbij pakken. Maar Duitsland is een week of twee geleden begonnen met die Bitcoins te verkopen. De reden dat je dat niet direct op de charts terugziet, komt omdat dat allemaal in achterkamertjes gebeurt. Dat wordt met een chic woord OTC trading genoemd. OTC, een afkorting van over the counter, oftewel gewoon over de toonbank. Nou, zoals ze zegt, er is helemaal geen toonbank. Elk handelsplatform beschikt ook over een achterkamertje, vaak een digitaal achterkamertje, waar zij verkopers en kopers bij elkaar brengen die grote hoeveelheden bitcoin willen verhandelen. Veel groter dan je normaal gesproken in trades op een spot exchange ziet gebeuren. En die verhandelingen die vinden ook plaats, of die trades eigenlijk, die dus niet op exchanges zichtbaar zijn, die vinden ook vaak plaats voor prijzen die niets te maken hebben met de prijzen die je op een handelsplatform betaalt. Vaak is het veel minder dan dat. Dus je kunt, als je grote volumes bitcoin wil kopen, via zo'n OTC-deal vaak makkelijk voor wat minder geld dan je op een spotplatform betaalt aan die grote hoeveelheden bitcoin komen. Andersom ook, als je bereid bent om wat korting te geven, dan kun je via zo'n handelsplatform en hun OTC-product vaak snel van je hoeveelheden bitcoin af. En als je een bepaalde hoeveelheid bitcoin hebt, dan word je sowieso vaak al benaderd door die handelsplatform of je geen OTC-trades wilt gaan doen. Het laat zien dat dus niet alles wat je op een handelsplatform ziet, dus gewoon op een spot exchange, dat je dat kunt zien als serieuze prijs- of waardeindicaties. De feitelijke waarde die mensen aan bitcoin hechten wordt vaak wat duidelijker in die OTC-deals. Alleen ja, daar krijgt u geen inzicht in, want OTC is een chic woord, over de counter, voor eigenlijk iets wat natuurlijk gewoon een beetje geniepig is. Het vindt allemaal plaats in achterkamertjes. En elk handelsplatform heeft wel zo'n OTC-product, heeft een hele batterij aan OTC-managers rondlopen die ervoor zorgen dat walvissen, whales, gebruik kunnen maken van hun diensten om te zorgen dat ze van hun bitcoin afkomen of juist bitcoin kunnen kopen. Dit als verklaring voor het feit dat je nu bijvoorbeeld grote bedrijven in Amerika, grote institutionele beleggers instappen en veel ETC's veel bitcoin moeten kopen om hun ETC's te kunnen coveren, dat je dat niet terugziet op die handelsplatformen. Dat gebeurt allemaal buiten de exchanges om. Nou, Duitsland is dus veel aan het verkopen op dit ogenblik, 10.000, 20.000 bitcoins per dag, nu al 2 weken lang. Zoals gezegd, ze hebben duidelijk geld nodig om het begrotingstekort natuurlijk te dichten. Ik ben heel benieuwd wanneer het voorbij is. Het lijkt erop dat de trend lager begint te worden. Het waren er al zo'n 20.000, 25.000 per dag die ze er wegzetten. En gisteren waren het er opeens nog maar, ik geloof maar 12.000, 13.000 of zo. Misschien zijn ze langzaam maar zeker door hun voorraad bitcoins heen. Tot zover, we gaan naar de charts. Als je meekijkt op YouTube, dan weet je hoe het werkt. Je ziet de charts nu ook in beeld. Dit is de eerste, de weekchart. Inmiddels alweer een paar dagen oud, maar toch interessant om even in de gaten te houden. Vorige week zei ik, en dit is belangrijk om even mee te nemen, toen hadden we nog een prijsniveau van, wat was het, vorige week zaten we nog rond 60.000 of zo, 60.000, 70.000 dollar. En we zaten al wel in een dalende prijsbeweging. Dat zie je ook als je nu de weekchart erbij pakt. We hebben maar liefst 4 rode candles inmiddels. Vorige week hadden we er al sowieso 3. Toen zei ik van ja, de prijs zou zo nog maar verder kunnen dalen. Ik reken eerlijk gezegd op eerst dalingen voordat we weer gaan stijgen. Maar heb ik ook gezegd, zelfs als de prijs zakt onder de vorige trough, die van 56.500, Die trough die zie je hier staan, dat was de week van 29 april. Deze low, dit dal. Zelfs als de prijs daaronder komt, ja, dan gebeurt er met de trend helemaal niks. Want de trend op de weekchart was bullish en die blijft dan ook gewoon bullish. Want een trend is een trend is een trend. Zoals meneer Dow altijd al zei, de man die de peaks and trends analyse heeft bedacht. Dat betekent dat je pas kunt spreken van een trend ommekeer als niet alleen de dalen hoger worden of lager worden. In dit geval zouden ze dus, omdat we nu in een bullish trend zitten, lager moeten worden. Niet alleen de dalen lager worden, maar ook de pieken lager worden. Nou, we hebben dus nu een lager dal in een bullish trend. Dat betekent dat het nu heel spannend wordt om te kijken waar de volgende piek zit. Daar gaan nog wel een paar weken overheen. Uiteindelijk zullen we dus een beweging willen zien de komende weken, misschien wel een paar maanden, want het kan lang duren voordat we zo'n nieuwe piek hebben bereikt. Een nieuwe piek die hoger ligt dan de vorige en dat is de all-time high. Oftewel, als we nu niet in de volgende beweging een all-time high gaan krijgen, keert de weektrend om naar bearish. Maar pas op, het is niet zeker dat we het dal hebben bereikt. Het dal hebben we dus vorige week aangetikt. Van $53.050. Sorry, $53.550. Daar kan de prijs natuurlijk deze week nog onder duiken. Als dat gebeurt, blijven we gewoon vrolijk op weg gaan naar een nieuw dal. Wat is dan de nieuwe prijs die je in de gaten wilt houden aan de onderkant? Daar komen we zo meteen op terug als we de dagchart er even bij pakken. Maar als de neerwaartse beweging die we nu zien voortzetten, hebben we dus nog steeds te maken met een dalende beweging in een bullish trend. Als de zaak nu echt omkeert en ja, als je nu naar die weekchart kijkt, denk je, ja, die candle is toch groen, dat gaat toch prima? Nee, dit is pas 2 dagen, 3 dagen maximaal. Dit gaat nergens over. Je wilt de week echt afsluiten en een paar weken op rij groene candles zien, voordat je kunt zeggen van, ja, die dalende beweging is nu echt voorbij. Als die dalende beweging voorbij is, en dat weten we dus echt pas over een paar weken, dan willen we voorbij die 73.794 komen, dus een nieuw Bitcoin prijsrecord hebben om de bullish trend gewoon voort te zetten. Als dat niet gebeurt, dan wordt de trend bearish. Maar als de prijs doorzakt deze week, blijft de trend gewoon nog steeds bullish. Dus ik herhaal precies datgene wat ik vorige week zei. Maak je niet al te veel zorgen als je naar dergelijke prijsdalingen kijkt. Hoewel het best wel pijn kan doen in de portemonnee, zeker als je veel bitcoin hebt. En hoewel sommige mensen er heel pessimistisch door worden, we kregen ook een paar hele negatieve reacties op YouTube van mensen die zeiden van, ja, hoe kun je nou optimistisch zijn? Alles daalt immers. Dan kijk je waarschijnlijk alleen naar de prijs. Je kijkt niet specifiek naar de trends. En als je naar de trends kijkt, kijk je waarschijnlijk alleen naar de trends op de hele korte charts. De dagchart en de urenchart, ja, die zijn niet altijd heel positief. De dagchart op dit ogenblik is alles, maar niet bullish. En als je daarop focust en niet naar het grotere plaatje kijkt, ja, dan kan ik me voorstellen dat je pessimistisch wordt. Maar ja, dat is niet hoe ik gewend ben om naar charts te kijken. Ik kijk eerder naar het grote plaatje, de helikopterview. Die vertelt me welke kant het opgaat met Bitcoin. Er zijn aan de buitenkant, dus wat de markt van buitenaf betreft, de macro's, zijn er hier daar voorzichtig wat signaaltjes zichtbaar dat we echt zouden kunnen gaan omkeren naar gigantische bullish prijsbewegingen. Zover is het op dit moment absoluut nog niet. We moeten allemaal nog een beetje wachten. Maar om nu te zeggen dat alles alleen maar daalt en dat je juist heel pessimistisch zou moeten zijn, gaat mij persoonlijk wat te ver. Dat is mijn mening. Nou, nog even over die weekchart. Dus een nieuw dal te pakken, een nieuwe trough, $53.550. Misschien is dat een nieuwe, dat weten we sowieso volgende week. Dan weten we zeker dat het niet een nieuwe is als de prijs is gedaald, onder de 53.050. Maar als de prijs volgende week stijgt en dat blijft een paar weken zo, dan weten we eigenlijk pas zeker of we een nieuw dal te pakken hebben. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Ik ga er nog steeds niet raar van opkijken als we nog wat verder gaan dalen. Kom ik zo op terug als we de dagchart erbij pakken. Eerst even waar ik op let wat deze weekchart betreft. Ik kijk natuurlijk naar de MA20, dat is die gele lijn die je hier ziet lopen. En ook een beetje naar die blauwe lijn hier. Dat is die best wat lastig te zien hier als je meekijkt op de chart. Maar het is de middelste lijn van de Keltner Channels. Dat is ook een MA, een voortschrijdend gemiddelde, moving average. Maar dat is een exponentieel moving average. Een exponentieel voortschrijdend gemiddelde. Over de laatste 20 candles uit mijn hoofd voor Keltner Channels geldt dat ook. Ik kijk met name ook naar die gele, de gewone standaard SMA, simple moving average. Zolang de prijs daaronder blijft, is de kans op prijsdalingen gewoon nog steeds groter dan prijsstijgingen. En hij zit op dit ogenblik al 2 weken lang is hij regelmatig onder de EMA 20 gekomen. En hij is nu echt al een paar weken lang, drie weken lang, 4 weken lang zelfs, als we de huidige candle meenemen, onder de MA20. En dat is niet echt goed. Dat is niet wat je wilt zien. Dus die hou ik goed in de gaten. Ik zit ook nog steeds, nu volgens mij al maandenlang, te wachten op de doorbraak van de Parabolic Stop and Reverse, die je hierboven ziet. Die gaat zo meteen waarschijnlijk de komende weken, dat is niet binnen een dag zichtbaar, de komende weken weer wat sneller dalen. Oftewel die plusjes die nu een weerstandslijn aangeven, zie je wat sneller naar beneden komen. En dan wordt het echt een belangrijke weerstandslijn. Op dit ogenblik, of ja, nu begint het langzaam zeker wat zinvoller te worden, maar de weken hiervoor, zeg maar, de weken tot half juni, hadden die plusjes niet zo heel veel te betekenen, want die plusjes komen van een indicator af die heet Parabolic Stop and Reverse. En parabolic, parabolisch, heeft niks te maken met de plusjes, maar met de candles. En de weken hiervoor, zeg maar, tot ongeveer 17 juni, was de prijs allesbehalve parabolisch in beweging. Oftewel, de prijs bewoog niet zo heel veel. Geen parabolische beweging zichtbaar. Dan hebben die plusjes geen zin. Dan is dat signaal er niet echt. Dus dan is deze weerstand niet echt weerstand. Maar nu is de prijs parabolisch gedaald de afgelopen paar weken. En dat betekent dat die plusjes wel zin beginnen te krijgen. Je gaat volgende week waarschijnlijk een plusje zien dat veel lager staat dan waar het plusje van deze week staat. En als dat gebeurt, dan is er duidelijk sprake van een trendlijn die je in de gaten houdt. Het is een dynamische trendlijn, maar die wil je in de gaten houden. Daar wil je de prijs doorheen zien breken. Als die breekt, als die trendlijn omkeert naar bullish, oftewel als de plusjes onder de prijs komen te staan, dan is dat een heel bullish signaal en is een kwestie van tijd voordat we een nieuwe all-time high gaan zien, een nieuw record. Maar zover is het niet. Ik denk dus, eerst nog wat dalingen. En waar gaan we dan naartoe? Wat is het volgende level? Nou, dat zie je heel duidelijk op de dagchart. Ik heb hem even hier getekend als je meekijkt, die grijze stippenlijn. Allereerst even de groene lijn, dat is het volgende dal natuurlijk dat we hebben gezien. We hebben immers een nieuw dal te pakken, een lagere low. Dat betekent dat de bearish trend die we al hadden op de dagchart gewoon in stand blijft. Die blijft hartstikke bearish. Theoretisch zijn we nu op weg naar een nieuwe piek. Je zou theoretisch zelfs kunnen zeggen dat we hem al te pakken hebben, namelijk gisteren. Maar ik denk eerlijk gezegd dat dit dan niet de nieuwe piek is, die prijs van 59.459. Ik denk dat dit eerder een dingetje is op weg naar de volgende prijsbeweging, ergens hierboven. Maar ik oplet wat die piek op de dagchart betreft, om te bepalen of die dagchart weer bullish wordt, is een doorbraak van de vorige piek op 1 juli, $63.794. Dat zou een mooi teken zijn. We zijn er dan nog niet, want nogmaals, ook hier geldt, een trend is een trend is een trend. De chart is bearish, we hebben lagere highs en lagere lows, oftewel lagere pieken en lagere dalen. Je wilt beide zien omkeren naar hoger, voordat je kunt zeggen van, hé, de trend op de dagchart is nu weer bullish geworden. Dus de dagchart is nog steeds bearish. En zolang het dagchart bearish is, wil je gewoon rekenen op verdere prijsdalingen en mogelijke doorbraken van dat dal dat we nu al hebben, van 5 juli, $53.550. Nou, waar zit dan dat volgende mogelijke dal? Waar zit het volgende support level? Naar mijn mening, ik ben trouwens wel benieuwd wat Kevan hiervan vindt. Kevan, als je meeluistert naar deze podcast, aarzel niet en roep hier een keer wat over in een van jouw streams. Volgens mij zit het volgende dal in de buurt van de $50.800. En waar ik dat vandaan haal, is dit level hier, is van deze low die we hier hebben gezien op 26 februari. Dat is, eigenlijk zit hij al iets eerder, op 23 februari. Dit is een zogenaamde dominante low. De prijs daarna is gestegen tot een piek die hoger ligt dan de vorige. Dat is één. Er zit een dominant low op dit niveau, $50.800 ongeveer. Maar als we echt ver terug gaan in de tijd, en volgens mij moeten we naar februari of zo. Hier was dat, nog eerder zelfs, december 2021. Dan zie je dat die prijs hier voortdurend is getest. De hele tijd heeft de prijs zich vanaf 4 december tot 26 december rond dit niveau bewogen. Het was een zwaar plafond en de prijs is daar toen vervolgens ook niet meer boven gekomen. Dus dit plafond wat hier zit is sterk. De doorbraak kwam pas in februari van dit jaar. Zo lang heeft het geduurd totdat dit niveau, dit plafond, werd vastgehouden. Toen de prijs er eenmaal doorheen brak, werd er dus automatisch een supportniveau, wat je hier ook ziet, een tijd lang werd het hier al getest, een vloer. En dit is dus logischerwijs, ook omdat daar dus die dominant low zit, op 26 februari van dit jaar, werd het dus een support level. Dus ik verwacht dat als de prijs verder daalt, en dan lijkt het echt op dat we nog niet uit die dalende trend weg zijn, de chart is immers gewoon bearish, Het lijkt erop dat we die prijs van $50.800 nog gaan testen. En dit is ook de verklaring voor mijn opmerking. En niet alleen die van mij, er zijn ook een aantal crypto-coiners in onze community die hebben dat al genoemd. Dit verklaart waarom die prijs van 50.000 vaak is genoemd. Is dit dan het einde van Bitcoin? Wel nee, dit is alleen maar een prijsbeweging die vooral wordt veroorzaakt door wat er buiten Bitcoin om en buiten crypto om in de wereld gebeurt. En met name wat er op dit ogenblik natuurlijk met geld gebeurt. Nou, wat die Bitcoin chart betreft verder interessant is, voor mij in ieder geval om in de gaten te houden, dat is als we kijken naar stijgende signalen, ja, de doorbraak van die piek natuurlijk, hè, die $63.794, daar moeten we doorheen op dit ogenblik. Dat kan veranderen de komende dagen als we andere pieks en dalen gaan zien, pieken en dalen gaan zien, maar zolang dat niet gebeurt, is dat een belangrijke piek om in de gaten te houden. En dalen dus die supportlijn, die $50.800 ongeveer, als we daar doorheen breken. Dat zou heel apart zijn als we daar echt een paar dagen lang ondersluiten. Ik denk eerlijk gezegd dat die support wel houdt, want de dominant low die we hebben gezien in februari van dit jaar is echt wel een hele sterke. Dus dit is een behoorlijk sterke support. Zou me verbazen als ze er echt doorheen knallen. Zou dat wel gebeuren, dan is het volgende niveau waar je op wilt rekenen, niet schrikken. Heb het ook al eerder genoemd in de podcast, $43.500. Maar zover is het echt nog lang niet. Er zijn best wel positieve signalen op deze chart te zien hoor, ondanks het feit dat die bullish is. De OBV is alweer een paar dagen lang bullish natuurlijk. En voor de rest, kwestie van afwachten. Meer kunnen we op dit ogenblik sowieso niet doen. De weekchart, die is nog steeds bullish. De maandchart, die is natuurlijk nog steeds bullish. Hebben we 2 weken geleden al gezien. De dagchart zou zomaar kunnen omkeren de komende week. We gaan het allemaal meemaken. Dan de urenchart nog even. Ik ben op die urenchart altijd op zoek naar dominant lows. En dominant highs natuurlijk, als we willen weten of een bullish trend doorzet. We hebben hier een dominant low te pakken. Het heeft een tijdje geduurd, echt lang geleden, sinds de vorige echt zichtbare dominant low. En ik praat niet over standaard dominant lows, want die zijn wel eerder te vinden hier. Maar ik kijk naar een dominante low, die wordt gevolgd door een doorbraak van de MA20 en de MA50. En dat heeft hier eindelijk weer eens een keertje serieus plaatsgevonden. Op dit punt hier, een echte dominante low. Dit hier is dus geen dominante low, die van vrijdag 5 juli. Dit is er wel eentje van afgelopen maandag. Een dominante low, die werd gevolgd door een prijsbeweging door de MA20 en MA50 en een doorkruising van de MA20 en MA50. En dat is goed nieuws. Dat betekent dat we op dit ogenblik een duidelijk teken hebben dat de trend op deze chart bullish blijft. Hij is al bullish op dit ogenblik, maar dat hij ook serieus bullish blijft en dat je zou kunnen rekenen op grotere prijsuitbraken naar boven. Nou, of dat zo is en of dat zo blijft, zal wel heel erg afhangen van wat er op Wall Street gebeurt. Wat er gebeurt met de prijs van geld en met de schaarste van geld. Dus dat is een dominante player op dit ogenblik, nog steeds. Eerst even nog onze logaritmische verwachtingschart, die we eigenlijk normaal gesproken elk jaar aan het begin van het jaar erbij pakken om te kijken of alles nog steeds klopt. Alles klopt nu ook nog steeds. Je ziet die onderste stippenlijn, dit is een logaritmische chart, vandaar dat de beweging van Bitcoin, dit is een Bitcoin chart, niet zo heftig is als je op dit ogenblik misschien zou verwachten. Hij is logaritmisch. Dus we kijken naar prijsstijging in procenten, niet in dollars. Zolang de prijs boven de onderste stippenlijn blijft, en dat is hij al heel lang hoor, je moet echt jaren terug, volgens mij is dat zelfs nooit gebeurd, dat de prijs daaronder dook, is er helemaal niks aan de hand en zit er gewoon nog steeds op koers. Voor een prijsniveau van tussen de $60.000 op 1 januari volgend jaar heb ik het over, hè, en de meer realistische prijs van $80.000. De prijs schommelt nu nog steeds, wat hij al heel lang heeft gedaan, rond de normale supportlijn. En dit is de fallback supportlijn, zeg maar. Het volgende level, dat zit een stuk daaronder, maar alles wijst er nog steeds op. We zitten nog steeds op koers voor een prijsniveau van Bitcoin rond de $80.000 eind dit jaar. Daar kunnen we ook ver boven uitkomen, zoals je weet, want de prijs hoeft niet in dit niveau te blijven modderen. Tussen de $60.000 en $80.000 op dit ogenblik. Ik reken eerder op $80.000 dan op een prijs daaronder, als ik afga op deze logaritmische toekomstverwachting chart. De TV hier staat voor toekomstverwachting. Overigens alleen maar verwachting, meer dan dat is het niet. Geen enkele chart en geen enkele streamer kan jou garanties geven over wat er met de prijs gebeurt. En ik kan het niet vaak genoeg zeggen, je wilt dus ook geen enkele handelsbeslissing nemen op basis van wat een chart je vertelt of op basis van wat een influencer roept. Je wilt altijd echt je eigen analyses doen, meer charts combineren op basis daarvan een signaal creëren dat je gebruikt om te kopen of om te verkopen, waarbij je altijd rekening wilt houden met het feit dat je beslissing uiteindelijk anders uitpakt. Dus als je al iets koopt, zorg ervoor dat je je verlies neemt op een tijdig moment. En als je iets verkoopt, zorg ervoor dat je je verlies ook neemt op een tijdig moment door weer terug te kopen als de prijs toch een bepaald percentage is gestegen. De zogenaamde stoplossers. Nou, daar ga je er meer dan genoeg van zien tijdens onze trading marathon op 24 juli. Dat kan ik je nu alvast vertellen. Even naar goud. Voordat we zo meteen de Wall Street cijfers er even bij gaan pakken. Dit is de goudprijs. Ik heb vorige keer gezegd, deze driehoek heb ik toegetekend. Dit is een zogenaamde dalende driehoek, een descending triangle. En het signaal dat bij een dalende driehoek hoort, is normaal gesproken bearish. Oftewel, een uitbraak komt altijd. En ik heb hier voorspeld dat die uitbraak waarschijnlijk de donderdag erna zou komen. Dat gebeurde volgens mij niet een dag later. Ja, volgens mij wel op donderdag. Dat zou de eerste keer zijn dat ik hier wel het tijdstip correct heb. Maar wat ik niet correct had hier, is de richting van de uitbraak. Nogmaals, dit is een dalende driehoek en dat is bearish. De trend was ook, toen ik de driehoek tekende, vergeet niet, dit was hier zo ongeveer. Wanneer was het precies? Volgens mij was het vorige week woensdag. Hier heb ik hem getekend, op dit niveau bewoog de prijs zich. We zaten in een dalende trend toen. En dat betekent dus een bearish trend. En een bearish triangle betekent een bearish prijsuitbraak. Oftewel, de kans op een prijsuitbraak naar beneden was significant groter dan op een prijsuitbraak naar boven. Maar wat doet goud? Hoppakee, naar boven opeens. Prijsuitbraak naar boven. De reden hiervoor is extreem irrationeel. En die gaan we zo meteen zien. En ik zie dat ik die chart heb dichtgeklapt. Als we naar de Fear and Greed Index op Wall Street kijken. Ik ga even kijken of ik die er nog even snel bij kan pakken. Die zit hier ergens in de tops. Dit is een Fear and Greed Index van CNN. Daar is hij. Kijk eens even hier. Dit is de Fear and Greed Index op Wall Street nu. 58. Dit hier, 44, was de Fear and Greed Index op Wall Street precies een week geleden. Angst. En een dag daarvoor, vorige week woensdag, toen hadden we de podcast, toen was het neutraal. Oftewel, het is in 8 dagen tijd van neutraal naar angst naar hebzucht geschoten. Dat laat zien dat op dit ogenblik beleggers het gewoon niet meer weten. Het sentiment wisselt veel te snel. Het gaat in een week tijd van angst naar hebzucht. Het kan zo over een week weer angst zijn. Beleggers hebben op dit ogenblik gewoon geen idee waar ze aan toe zijn. En dat betekent ook dat je zomaar tegen de verwachting in een prijsstijging van goud kunt zien in plaats van een prijsdaling van goud. Heeft alles te maken met die snelle verandering in beleggerssentiment. Wat bij heeft gedragen aan de greed die we op dit ogenblik zien, is de reactie of eigenlijk de uiting van Powell gisteren over de inflatie en over de mogelijke renteontwikkelingen. Gisteren zei Powell, dat heeft hij een tijd lang niet geroepen, dit soort dingen. Gisteren zei hij in zijn speech, of eigenlijk antwoorden die volgens mij op een vraag die werd gesteld, hoe het nou zat met wanneer komt er nou een renteverlaging? Want de inflatie is nog steeds hoog. De inflatie is namelijk niet verlaagd geworden in Amerika. Gisteren kwamen de cijfers erbuiten. Het is 2,6%. Dat is nog steeds veel meer dan 2%. Maar Powell zei gisteren, de Amerikaanse Centrale Bank vindt eigenlijk dat we niet per definitie hoeven te wachten totdat de inflatie weer gewoon 2% is, voordat we gaan overwegen om die rente te verlagen. Het kan best eerder. En sterker nog, misschien moeten we dat wel doen. Dit is wat Powell zei. Want het momentum haalt ons anders in. Kijk, je kent momentum natuurlijk als je zelf trade en als je die charts bekijkt, dan weet je wat momentum is. Dat is hoe harder op de rem of op het gaspedaal wordt gedrukt. Momentum gaat eigenlijk altijd uit voor de prijs. En momentum gaat dus ook altijd uit voor het inflatiecijfer. En Powell zei van ja, het momentum op dit ogenblik is dalend. Als we nu te lang wachten, dan zitten we in een recessie. Dus als we nu te lang wachten met geld goedkoper maken, komen we misschien wel in een economische recessie terecht, hoewel we dat dus al eerder hadden moeten doen. Dus we kijken nu ook, en dit is wat Powell zei, we kijken niet alleen meer naar het inflatiecijfer, we kijken ook naar het inflatiemomentum. Wat wij traders elke dag doen, we kijken alleen niet alleen naar de prijs, we kijken ook naar het momentum. Bijvoorbeeld prijsactie, wat je vaak doet, als je prijsactie trade, houd je ook het momentum in de gaten. Nou, Powell lijkt dat nu ook te gaan doen als het gaat om het inflatiecijfer. En dat betekent dat nu opeens beleggers beginnen te rekenen op, ondanks het feit dat de inflatie niet onder controle is, rentedalingen en misschien wel kwantitatieve versoepeling, oftewel meer geld dat in de markt wordt gepompt, omdat de Fed nu steeds duidelijker begint in te zien, als ik dit zo tussen de regels doorhoor, wat Powell zegt, de Fed begint steeds duidelijker in te zien dat ze op een recessie afstevenen. En dat is interessant om te zien. Dus dat verklaart ook het enthousiasme in de markt, of in ieder geval enthousiasme in de goudmarkt. Geld lijkt weer wat goedkoper te gaan worden binnenkort. Dus beginnen beleggers weer te investeren. De aandelenmarkt blijft natuurlijk nog steeds een lastig verhaal, want de Dow daalt niet voor niks, opeens weer 1000 punten. De waarde van aandelen is niet per definitie hetzelfde als de prijs ervan. Veel aandelen zitten gewoon in een hele zware bubbel. Maar geld, dat lijkt in ieder geval op dit ogenblik het signaal te zijn. Geld lijkt weer wat goedkoper te worden. Heeft het ook impact op de prijsontwikkelingen in de cryptomarkt? Nou, als we Coin360 er even bij pakken. We hebben een tijdje lang de bubbeltjes gepakt. We kijken nu even naar Coin360, een toch wat meer schematisch overzicht. Dan zie je dat het allemaal niet zo groen is. Sterker nog, het is overwegend dominant roze, rood. Dat komt natuurlijk door met name de prijsontwikkeling van Bitcoin. Is sinds gisteren om deze tijd wat in prijs gedaald. Bijna, 0,67%, bijna procent. En dat is 50% van de hele cryptomarkt. 52,36% is op dit ogenblik de dominantie van Bitcoin als het gaat om marktkapitaal. Dat maakt deze chart, hoewel er wat groene dingetjes zichtbaar zijn, nu per definitie rood, niet zo heel erg positief allemaal dus nog. Iets om goed in de gaten te houden. Dat kan ook betekenen dat als je aan het traden bent, dat je toch nog steeds wordt verrast door plotselinge snelle prijsbewegingen. De scanner die roept natuurlijk de ene melding na het andere. Op dit ogenblik geen wonder, er is best veel volatiliteit in de markt. Maar hoe zit het dan op dit ogenblik met de trends? De trends op de altcoin-markten. En om je een voorbeeld te geven, zal eerst even de trend opvragen. De trend op Binance, kijken we nog steeds naar het grootste handelsvolume met USDT. Nog steeds de grootste stablecoin als het gaat om spothandel op Binance. De vorige keer dat ik dit opvroeg, stonden we op 20%, of bearish. Afnemend bearish, want het was de week daarvoor nog veel hoger. Dat is inmiddels minder geworden. Het is nog steeds bearish, maar het is 9,2% bearish geworden. Oftewel, het is allemaal bearish, maar het neemt wel af, de bearishness, zoals het heet. We hebben inmiddels ook gewoon muntparen die 100% bullish zijn. Sterker nog, als je de top 10 van bullish munten bekijkt, de 10e plek wordt in beslag genomen door een munt die bijna 100% bullish is. En dat is in een bearish trend, of in een dominante bearish trend, een markt bearish trend, is dat interessant om in de gaten te houden. Als je kijkt naar de bearish markten zelf, dan zie je dat de 10e plek, Doge, niet eens 100% bearish is. Die is maar, tussen aanhalingstekens, 83% bearish. En dan kijken we dus naar zo'n beetje alle Doge charts. Ook de charts met de langere intervallen en die charts die tellen zwaarder mee. Dus het is allemaal wel bearish. De trend is absoluut bearish, maar hij neemt af. Dat is heel duidelijk. Als het zo doorzet en met name als daadwerkelijk er meer en meer en meer signalen komen dat de rente naar beneden gaat. Volgens mij is trouwens de volgende renteverlaging pas in september of zo. September of oktober, dus het gaat allemaal nog even duren. Maar als de geruchten steeds groter worden, dat er een renteverlaging komt, dan zou je wel eens interessante ontwikkelingen kunnen zien. Kijk, wat interessant is om in de gaten te houden, is dit. Als je kijkt naar de Bitcoin dagchart. We zitten in een bearish trend, duidelijk. De urenchart laat het misschien zelfs nog wat beter zien. We zitten in een bearish trend, duidelijk. Dit hier is gisterochtend vroeg onze tijd. Opeens steeg de prijs van Bitcoin door een paar uitlatingen dat Powell wel eens wat interessante dingen zou kunnen gaan noemen als het gaat om geld. Kijken we volgens hier, dit is gisteravond. Dit is nadat Powell met zijn aankondiging kwam, of eigenlijk met zijn antwoord kwam op een vraag die werd gesteld over wat hij nou met de rente gaat doen. Je ziet een plotselinge prijsstijging van Bitcoin. Dit is puur de markt die reageert. Oh, kijk eens aan. De rente gaat naar beneden. Wordt vrij snel geconcludeerd. Dus we kunnen weer Bitcoin gaan kopen. Hop, de prijs stijgt weer wat. Maar je ziet ook dat daarna de realiteitszin weer toeslaat. Het is nog niet zover. En de prijs daalt weer wat. Dat zul je de komende, omdat we in een dalende trend zitten, de urenchart of de dagchart is sowieso bearish, dus die urenchart volgt natuurlijk toch die dagchart, is het eigenlijk meer dan logisch dat, ondanks het feit dat we een dominant low hebben gezien, we toch prijsdalingen gaan zien. Omdat de markt weer terugkeert naar zijn normale emotie op dit ogenblik van, geld is duur. En dat is iets dat je gewoon heel goed in de gaten wilt houden. Blijft geld duur. Zolang dat zo is, kan je haast niet anders dan rekenen op prijsdalingen van aandelen, van futures, van cryptomunten, van goud, noem maar op en zo. Want geld is gewoon te duur. Mensen hebben dat geld nodig om dingen te kunnen kopen, om van te kunnen leven. En dat betekent dat ze dat geld niet kunnen stoppen in de investeringen. Daar moet het geld echt eerst goedkoper voor worden of er moet meer van beschikbaar komen. Of het moet makkelijker beschikbaar zijn doordat mensen meer gaan verdienen en minder gaan uitgeven. Dus de inflatie die raakt echt onder controle. Een recessie is wat dat betreft helemaal niet zo slecht voor Bitcoin en goud en aandelen. Het is niet prettig, want nogmaals, de economie komt erdoor tot stilstand. Maar voor sommige mensen is het heel interessant om misschien weer eens een recessie mee te maken. Ik ben benieuwd overigens wat dit voor reacties gaat opleveren. Aarzel niet. Heb je reacties op deze podcast? Post die bijvoorbeeld op Spotify, waar we op te vinden zijn. Of op YouTube, waar we ook op te vinden zijn. Ik spreek je volgende week weer. Dan gaan we waarschijnlijk weer gewoon live kunnen traden in het CryptoCoins Café. Volgende week woensdag. En natuurlijk volgende week woensdag hopelijk bij een live opname van de CryptoCoins podcast. Voor die tijd. Kevan is regelmatig live met zijn Kevans Trading Uur, heet het op dit ogenblik geloof ik, op YouTube. En ik heb begrepen, maar ik weet niet of dat zeker is, dat Tjerk aanstaande vrijdagmiddag ook weer een Vrijmibo gaat doen. Een vrijdagmiddagborrel live streamen. Houd ons Discord kanaal in de gaten voor meer informatie daarover. Ik spreek je volgende week weer. Tot dan. Dag.